Handelingen 10. Hier zien we Petrus aan het werk. En hier wordt ook duidelijk waarom hij de sleutels van het koninkrijk heeft. Hij heeft het koninkrijk geopend aan de Joden en hier aan de heidenen. Met als eerste bekeerling Cornelius. Iemand die veel bidt en veel giften doet. Aan het hele volk. In ieder geval aan het volk. En op een gegeven moment worden zijn giften en zijn persoon en zijn gebeden herdacht. En verschijnt een engel aan hem. Vandaag aan de dag hoor je ook veel van engelenverschijningen. Maar de vraag is uit welke bron die komen. Hier in ieder geval uit een goede bron. En dan krijgt hij de opdracht om naar Petrus te laten zoeken. En hij zegt precies waar die is. Bij de zee, bij Simon de Leerlooier. Deze gelovige man, een overste over 100, zendt gelijk mensen van zijn huishouden en een gelovige soldaat. Hij legt het uit, geeft de reden van het bezoek, van de tocht en van het bezoek aan Simon, Petrus. En Petrus, op hetzelfde moment krijgt honger, of op het moment dat deze mensen dichtbij zijn, krijgt honger en gaat de dak op. En daar krijgt hij een visioen van allerlei dieren. En hij wordt opgeroepen om ze te eten, maar een Jood moest onderscheid maken volgens de wet van Mozes tussen reine en onreine dieren. Maar nu wordt alles rein verklaard en dat doet me denken aan Genesis, waar aan Noach gezegd wordt dat hij van alle dieren mag eten van het vlees. En dat was voor de zondvloed niet zo. En ook hier wordt het bevestigd dat je helemaal geen vegetariër hoeft te zijn. En dat er een luchtje aan zit als je vegetariër wil zijn. Want vanaf alle eeuwigheid zijn dieren ook geofferd als beeld van de Heer Jezus. En daar mag je best wel aan denken als je een stukje vlees eet. Dat je leeft door een offer, als het ware. Met terugwerkende kracht, zou je kunnen zeggen eventueel. Maar dat moeten we niet overdrijven natuurlijk. Maar in ieder geval, ook hier weer wordt ons vlees gegeven. Zowel aan Joden als aan heidenen. En de betekenis hiervan wordt duidelijk aan Petrus als die bij Cornelius komt. Want die dieren, onrein en rein, sloegen in dit geval op mensen. Voor Joden waren alle heidenen onrein. En die, niet alleen met Samaritanen gingen ze niet om, maar ook met heidenen gingen ze niet om. En daar waren ze zo fanatiek in, dat het Romeinse Rijk daar een gedoogbeleid, een gedoogpolitiek invoerde. Ook wat hun godsdienst betreft. Tot het jaar 69 en 70 dan. Toen er een einde aan hun goddienst is gemaakt. En Petrus zegt tot 3 keer toe, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. En dan vindt God het genoeg en eindigt het visioen. En Petrus denkt erover na, maar de mannen van Cornelius staan er al. En wordt gezegd dat er 3 mannen voor hem klaarstaan, die hem zoeken. Er is dus verschil tussen het visioen wat hij net zag en de Heilige Geest die tot hem spreekt, zonder visioen. En we moeten voorzichtig zijn met zulke dingen, want als je je overgeeft aan stemmen, dan hoef je helemaal geen psychiatrisch patiënt voor te zijn. Dan zou je wel eens het oor kunnen leggen aan duistere machten. Maar hier is dat niet zo. Petrus had de stem van de Heilige Geest leren kennen. Geestelijk. En hem wordt gezegd dat hij niet moet twijfelen, maar met ze mee moet gaan. En dan vraagt hij naar de reden. En dan wordt hem uitgelegd dat Cornelius een rechtvaardig man is. Die God vreest. En die door het hele volk van de Joden een getuigenis heeft. En dat hij een godspraak had gehad van een engel. Om naar Petrus te laten zoeken. En de volgende dag verlaten ze Joppe. En daar vinden ze Cornelius, die zijn huisgenoten, waarschijnlijk ook zijn familie, en de nodige vrienden heeft uitgenodigd. En Cornelius is zo nederig, overdreven nederig, dat hij Petrus ten voet valt. Maar Petrus richt hem onmiddellijk op en zegt, ik ben ook maar een mens. En dan gaat hij naar binnen en legt uit dat het door het visioen komt dat hij niet schroomt om zich bij hen te voegen. Hij begreep dus gelijk waar het visioen toe gediend had. Wat de betekenis ervan was. Cornelius legt het nogmaals uit. En Petrus is verbaasd. En later zouden ze nog verbaasder worden. Dat er bij God geen aanneming des persoons is. Met andere woorden. God ziet het hart aan en niet het uiterlijk. Niet of je een Jood bent of een geleerde Griek. Maar hij kijkt naar het hart. Als je hem vreest, rechtvaardigheid bewerkt, dan ben je hem wel gevallig. Volgens vers 35. En dan brengt hij het evangelie. En hier gaat de sleutel voor de heidenen open. De deur voor de heidenen. En hij zegt dat ze getuigen zijn van al deze dingen. En dat hij nu de blijde boodschap kan brengen. Dus hij brengt gewoon het evangelie in het kort in deze versen. En dan zegt hij dat in vers 41. Dat na de kruisiging die niet meer aan het hele volk is verschenen, de Heer Jezus. Maar alleen aan de zijne. En hij bevestigt dat de profeten dit alles voorzagen. Namelijk vergeving van zonde, door de naam van de Heer Jezus, voor ieder die in hem gelooft. En dan gebeurt er een wonder, terwijl Petrus aan het spreken is, valt de Heilige Geest op hen en spreken ze in talen. Nogmaals, dit is niet de doop in de Heilige Geest. Dit is omdat de heidenen aan de gemeente worden toegevoegd. Eerst werden de Joden toegevoegd en nu de heidenen. Dat is niet de doop in de Heilige Geest hier. De doop in de Heilige Geest is maar een theorietje dat toch gevaarlijk is. Maar dit is het vormen en het toevoegen van de heidenen aan de gemeente Gods. Net als de Heer Jezus zei, ik heb ook nog andere schapen en ik moet één kudde maken. En daar bedoelde hij de heidenen mee, die toegevoegd zouden worden aan de Joden. En Paulus heeft het over de binnenmuur, de middenmuur die weggehaald zou worden. En we zien dat het bij Saulus net andersom was. Die moest eerst gedoopt worden, maar deze mensen worden als bevestiging gedoopt. Maar de heidenen gaat het dus andersom. Het is zo mooi dat Cornelius als gelovige proseliet veel bad en veel gaven deed. En het kan lang of kort duren, maar op een gegeven moment beloont God dat. Dus de Heer Jezus zegt, geven u zal gegeven worden. En Paulus zegt, hij die spaarzaam zaait zal spaarzaam oogsten. En hij die op zegeningen zaait zal op zegeningen oogsten. En hier is de zegening niet geld, maar een openbaring van God. En ik denk dat Cornelius ook niet op geld zat te wachten. Die was waarschijnlijk rijk genoeg als vooraanstaande militair. En we zien ook dat het hele huishouden van Cornelius gedoopt werd. Maar dit zijn volwassen mensen geweest. De zogenaamde familiedoop die hierop gebaseerd is, is een fabeltje. En hoeveel soorten doop er wel niet zijn, dat is allemaal verwarring van de duivel. Je hebt de kinderdoop, je hebt de verbondsdoop, je hebt de familiedoop. Je hebt ook nog dopen van verschillende sectes. Reddingsdoop zou je dat kunnen noemen. Er zijn zoveel soorten doop, dat is niet normaal. Maar dit zijn gewoon mensen geweest die tot bekering kwamen. En die al gelovige proselieten waren. En nu nemen ze het evangelie aan dat Petrus brengt. En worden ze gedoopt. Het zijn mensen die een keuze konden maken. Een volwassen keuze. En sommige kinderen kunnen dat al als ze 10 zijn, neem ik aan. En misschien was de jongste hier wel 10 jaar, wie weet. En Petrus wordt hier ook onderwezen als Jood, dat God namelijk in ieder volk mensen heeft die hem vrezen. In ieder geval dat het niet ertoe doet wat voor volk je toe behoort. Maar als je God vreest en rechtvaardigheid bewerkt, dan ben je hem wel gevallig. En dat was iets nieuws en dat hadden ze best beter kunnen weten. Omdat er in het Oude Testament al voorspeld was dat de tempel een gebedshuis ook voor de volkeren zou worden. Misschien mogen we wel zeggen dat het volk Israël met hun fariseeën het allemaal overdreven hadden, hun houding naar de heidenen. Maar in zekere zin was die afzondering nodig in het verleden, vanwege de bloedlijn van de Heer Jezus, van de Messias. Daarom was het zelfs zo dat eens de vrouwen en vreemde vrouwen en kinderen weggestuurd werden die ze gehuwd hadden, om die bloedlijn van de Heer Jezus te sparen. Waar ook weer uitzonderingen op waren, zoals Rut. En dat zijn allemaal paradox. In ieder geval komt er nu een eind aan eenzijdige houding van de Joden ten opzichte van de heidenen. Daar komt hier een eind aan. En we hebben al Filippus gezien die aan de Ethiopiër het evangelie bracht. En aan de Samaritanen. En hier gaat de deur wijd open naar de heidenen toe. En dat zijn natuurlijk ook allemaal ontwikkelingen geweest. Die noodzakelijk waren, maar die de overste van het Joodse volk niet welgezind waren. Die zagen dit als het verloren gaan van hun geschiedenis en van hun bestaan. En hun bestaansrecht. En dat was dan hoofdstuk 10.